We praten met Paul en Ludwien Goemade van de VZW Het Drempeltje. Paul, we gaan eens kort schetsen waar je nu aan toe bent aan de, ik zei het, de zoveelste actie. Misschien een beetje oneerbiedig, maar het, ik bedoel maar dat je eigenlijk voortdurend in de weer bent. De ene actie volgt de andere op. En deze, die dan heel speciaal, denk ik, gesitueerd is rond de rommelmarkt van morgen, staat dus ten dienste van buddies, van begeleiding van AIDS-patiënten. We gaan daar uitgebreid straks over praten met Guido van Bellen. Misschien eens zeggen, Paul, hoe ben je nu tot de keuze van dat project gekomen?
Wel, bij ons, sorry voor mijn taal, alleen voor mijn keel is eigenlijk een beetje kapot eigenlijk. Ik denk dat misschien dat wel komt door de heel drukke periode die we nu meemaken. We zijn ook onder andere al bezig voor een actie voor Roemenië. Maar daar later een keer iets meer over. Nu, hoe zijn we daartoe gekomen? Wel, in eerste instantie gebeurt het toekennen van projecten in de algemene vergadering van onze VZW. En dat is eenmaal in het jaar, dus vooraan in het jaar. Dus daar worden eigenlijk alle projecten voor het jaar vastgelegd. Dat is denk ik een beetje de gang van zaken ook in de meeste andere verenigingen. Dat het werkjaar eigenlijk in het begin van het jaar opgesteld wordt. Nu, hoe zijn we daartoe gekomen? Ik denk dat de problematiek van AIDS niemand los kan laten. Ook in onze contrein zijn er al heel veel gevallen daaromtrend. Maar ik laat dan straks meneer Van Bellen eigenlijk daar, die daar heel wel goed kan over vertellen. Mm-hmm. Je hebt dat ook al kunnen ondervinden over op de persconferentie. Wat wij doen. Wel, morgen is er dus terug onze grote actiedag. Eenmaal in het jaar. En wij dus zo'n actiedag. We zijn er nu al volledig met ganse ploeg eigenlijk, met man en macht, volledig in de weer daarvoor. Deze namiddag is het is trouwens al de grote voorbereiding daarvan. We moeten de sport al onder andere opsmukken daarvoor. Mm-hmm. Nu, morgen in de sporthal is het dus de rommelmarkt en 's avonds staan we op de avondmarkt. Die rommelmarkt die loopt van 9 tot 18 uur. En ik mag terecht vier zijn, want die rommelmarkt begint dus een serieus karakter te krijgen. De sporthal is volledig, maar ook volledig verhuurd. Er staan bijna 60 standen. Ik krijg dus ook een Vlaams karakter. Er zijn dus zelfs mensen van boven Leuven. Waar wij dat aan te danken hebben, weet ik dus ook niet. Maar in feite dus het is dus een Vlaams karakter.
Goed, misschien Paul straks nog iets meer over die rommelmarkt. Ja. We moeten ons vandaag aan een strikt tijdschema houden, want ja, we hebben een paar telefoontjes te doen. De mensen zitten aan het toestel te wachten. Zo gaan we nu luisteren naar een gesprekje met Guido van Bellen. Dat werd gisteren namiddag telefonisch opgenomen, omdat er vandaag van die foundation een studiedag doorging. Er kon dus niemand hier live aanwezig zijn. Vandaar ook dat het technisch misschien ietsjes minder zal zijn, maar we gaan er toch even naar luisteren. Luisteraars, in het kader van de rommelmarkt die het Drempeltje weer opgezet heeft voor morgen maandag, praten wij met Guido van Bellen van de foundation. Dat is namelijk het project, het doel, waar de opbrengst van die rommelmarkt van morgen aanstaande naartoe gaat. Meneer Van Bellen, u bent daar?
Ja, ik ben er.
Goedemorgen zou ik moeten zeggen, want het programma wordt op zondagmorgen uitgezonden. De foundation, een begrip denk ik dat hier bij ons in Maldegem en in Vlaanderen ruim bekeken nog niet zo bekend is. Het draait allemaal, meen ik, rond de begeleiding van AIDS-patiënten.
Dat klopt. De foundation is een VZW die in Vlaanderen een buddy-systeem organiseert. En een buddy-systeem dat wil psychosociale ondersteuning bieden aan AIDS-patiënten. Buddy's zijn vrijwilligers die wij in Vlaanderen recruteren, zeg maar, en een opleiding geven. Met als doel een ondersteuning te bieden aan AIDS-patiënten. Dat is één pijler van de foundation. Een tweede pijler van de foundation is deskundigheidsbevordering. En dat wil zeggen trainen van andere gezondheidswerkers in hun professionaliteit. Ja, in het verzorgen van AIDS-patiënten. En een derde pijler, waar we hopelijk in het voorjaar van 94 effectief in de experimentele fase van start kunnen gaan, is opvang van de directe omgeving van een AIDS-patiënt. Partner, familieleden, vrienden, buren. Dat zou een totaal nieuwe pijler worden.
Nu over die nieuwe pijler straks nog een woordje meer, want de opbrengst van het Drempeltje gaat nu juist die richting uit, meen ik, hè?
Ja.
Buddy, een begrip wat wij denk ik meer kennen vanuit Nederland. Komt ook overgewaaid vanuit Amerika, van over de Grote Plas. Hoe nieuw is dat hier voor onze contreien?
Wel, wat België betreft, of wat Vlaanderen betreft, bestaat het medisch systeem nu zowat 5 jaar. Wij zijn daarmee van start gegaan op de foundation in 88, januari 88. Het is, zoals je zegt, een systeem dat overgewaaid is uit de States naar Europa. Met dit verschil dat wij hier in Vlaanderen met dat systeem niet ingebed zitten in de homosubcultuur. Ja, in Nederland wordt dat bijvoorbeeld georganiseerd door de Schorenstichting. Ja, dat is een organisatie die zich vooral bezighoudt met homoseksualiteit. Wij hebben toen de tijd de keuze gemaakt van dit virus maakt geen onderscheid. Of je nu man bent, of vrouw, homo, bi, hetero, wat voor filosofische, ideologische overtuiging je ook mag hebben. Dit virus kan iedereen treffen. Vandaar dat de foundation openstaat met haar buddy-systeem voor iedereen.
Misschien juist daarover, meneer Van Bellen, een tussenvraagje. Je zegt het AIDS-virus kan iedereen treffen.
Ja.
Nu, we lezen daar veel over, we horen en we zien daar ook veel over. Maar toch heb ik de indruk dat er nog heel wat mensen zijn die zeggen, ja, het staat eigenlijk nog ver van mijn bed. Ik heb daar toch niets mee te maken. Het probleem wordt, meen ik, nog wel onderschat.
Wel, dat klopt effectief. Het probleem wordt nog steeds onderschat, omdat men ervan uitgaat, ik behoor niet tot een risicogroep, en het zijn alleen maar risicogroepen die AIDS kunnen krijgen. Terwijl dat is eigenlijk een foutief vertrekpunt. Het gaat om het stellen van een risicogedrag. En een risicogedrag kan iedereen stellen. Ja? Je hoeft niet tot een bepaalde groep te horen om risicogedrag te stellen. En ik denk dat we intussen tijd wel al weten wat dat risicogedrag inhoudt. Onbeschermd seksueel contact. Het delen van naalden. Wat betreft druggebruikers. Ja? Die de naalden ruilen. En bloedproducten. Ja? Besmette bloedproducten. Dat zijn de enige wijzen van overdracht, eigenlijk. En bij seksueel contact, ja, een vreemd seksueel contact of een eenmalig seksueel contact, ja, dan zou je beter een condoom kunnen gebruiken. Hè. Mm-hmm. En iemand die intraveneus druggebruiker is, die dus drugs spuit, die zou beter geen naald van iemand anders gebruiken, maar een steriele nieuwe naald. Mm-hmm.
Dan nog even terug over die begeleiding. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Je zou kunnen zeggen, ja, wat medische begeleiding betreft, daar zorgt tussen aanhalingstekens onze verzorgingsstaat wel voor.
Ja.
Maar het gaat dan niet, denk ik, wat jullie betreft, over medische begeleiding.
Nee, nee. Het gaat zeker niet om medische begeleiding. Waar het wel om gaat, is wat wij noemen psychosociale ondersteuning. Ik zal daar wat voorbeelden bij voegen. Op sociaal vlak is dat eerder naar de praktische kant naartoe. Laat maar zeggen, een AIDS-patiënt die op controle moet naar het universitair ziekenhuis Gent, die moeilijk te been is of die zich moeilijk kan verplaatsen. Ja? Daar kan de buddy gevraagd worden van, wil je mij naar daar brengen en terugkomen oppikken? Ja? En psychische ondersteuning betekent vooral dan dat een AIDS-patiënt met al zijn vragen, angsten, twijfels bij één iemand terecht kan, of bij twee mensen terecht kan, namelijk zijn buddies, die ook het hele proces volgen. Die kwestie van medisch dan, de evolutie van de ziekte, zeer goed op de hoogte zijn. En daar kan de patiënt dan met alle vragen bij, ook vragen betreffende, ja, zeg maar, het naderende einde, rond opstellen van testament, rond al dan niet vragen naar euthanasie bijvoorbeeld. Uh-huh. Daarvoor kan men ook bij buddies terecht. Als niet in die zin dat buddies dan, laat maar zeggen, om het even wat plastisch voor te stellen, de stekker zouden uittrekken, dat niet. Want moet op zijn minst in samenspraak met behandelende geneesheer of het geneeskundig korps, wat euthanasie betreft. Maar er kan over gepraat worden. En dat is zeer belangrijk.
Nu, als ik u zo hoor, dan stel ik mij toch voor dat het eigenlijk geen vrijblijvende begeleiding is. Zo'n buddy moet, denk ik, toch ook af en toe wel eens wat psychische druk zien te verwerken. Hoe moet zo iemand dat aanpakken eigenlijk? Hij wordt, meen ik ook, heel goed vanuit jullie foundation begeleid daarin.
Ja. Het is zoals je zegt, hè. Eigenlijk is het een zeer groot engagement dat je aangaat. De bedoeling is dat je iemand begeleidt tot aan het einde, zeg maar. Dat vereist natuurlijk dat je als vrijwilliger zeer stevig in de schoenen staat. Dat je ook een aantal vaardigheden in jezelf hebt. Ik bedoel daarmee dat je kan luisteren naar de ander. En dat je ook echt open en eerlijk bent. En in die zin iemand die nog bezig is met een aantal levensvraagstukken te verwerken. Hè, bijvoorbeeld die nog maar pas afscheid genomen heeft van een ouder of een ander familielid. En nog volop bezig zit in de rouwverwerking, zeg maar. Of iemand die in echtscheidingsprocedure verwikkeld zit en daar nog volop mee bezig zit. Geven wij toch meestal de raad van, werk dat eerst af. Uh-huh. En kom dan misschien terug.
Nu, het is zeker geen 9 tot 5 job. Hoe intensief moeten wij zo'n begeleiding ons voorstellen?
Wel, dat varieert van patiënt tot patiënt. Wij in de foundation geven als richtlijn van 8 uur per week. Dat is maar een richtlijn. Omdat bijvoorbeeld een patiënt die nog vrij goed functioneert, zou kunnen zijn dat de buddies, want buddies werken altijd met z'n tweeën, minimaal aan huis komen of in het ziekenhuis. Dat buddy A bijvoorbeeld dinsdag langs gaat en buddy B donderdag of vrijdag. Maar naarmate het ziekteproces zich verder ontwikkelt en iemand zieker wordt of terminaal wordt, dan wordt die intensiteit veel hoger. En dan kan het wel oplopen van dagelijkse aanwezigheid tot en met nachtwaken.
Nu zo'n buddy, dat wordt u niet op 1, 2, 3. Je gaat daar denk ik niet over één nacht ijs. Als je die beslissing neemt, hebben jullie een groot genoeg aanbod aan kandidaten?
Ik zou zeggen, we hebben een zeer groot aanbod aan kandidaten. Er komen heel veel mensen langs. Maar niet altijd de geschikte kandidaten. Uh-huh. Ja,
wat is voor u dan wel een geschikte kandidaat?
Wel, een geschikte kandidaat is iemand die plusminus, want wanneer ben je klaar, hè? Maar die plusminus klaar is met een aantal levensvraagstukken, die hier niet in dat buddhisysteem de ultieme zingeving komt zoeken. Die echt is, die open is, die met eigen emoties kan omgaan, die ook bespreekbaar kan stellen, die de eigen waarden en normen bij zichzelf houdt en die niet per se wil overplaatsen op iemand anders. Die kan luisteren. Toch wel zeer belangrijke items. En die de ander onvoorwaardelijk accepteert. Zonder, laat maar zeggen, aan missioneringswerk te willen gaan doen. Uh-huh. Dat is toch wel zeer belangrijk.
Nu zijn er ook niet een aantal mensen die zich laten afschrikken door de eventuele risico's die dat meebrengt? Of zijn die te verwaarlozen?
Die zijn te verwaarlozen, omdat mensen die naar ons toestappen hebben wel al wat informatie, al wat gelezen over deze ziekte. Hebben ook al wat gelezen over het buddhisysteem. Ja? Uh-huh. En die angst voor besmetting, die komt praktisch niet voor. Omdat men weet uiteindelijk al op welke manier men kan besmet geraken. En je moet een seksueel contact hebben met een AIDS-patiënt of met een seropositieve om besmet te geraken. Laat maar zeggen, men kan niet besmet geraken. En dat schrikt mensen ook niet af om zich kandidaat te stellen voor dit buddhisysteem.
Nu, ik meen me nog van de persconferentie te herinneren dat jullie hier, wat onze streek betreft, toch nog wel een beetje voor een onontgonnen gebied staan. Jullie kunnen hier denk ik best nog wat mensen gebruiken.
Ja, laat maar zeggen dat West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en ook Limburg, dat dat nog wat braakliggend terrein is. Ja. Zowel naar kandidaat buddhisten naartoe, als AIDS-patiënten die naar buiten durven treden. Omdat er is toch nog altijd een groot taboe op deze ziekte. En mensen worden toch nog altijd een stuk veroordeeld, ook gediscrimineerd. Ja? Dat betekent dat men zeer bang is om naar buiten te komen. Ik denk dat je wel kan voorstellen wat het voor iemand betekent dat je bij de bakker sowieso buiten gekeken wordt. Of bij de beenhouwer in je omgeving.
Dat gebeurt nog in 93.
Dat gebeurt nog steeds in 93. Oh, en we zouden toch morgen vroeg, denk ik, aan de telefoon hangen. Moest ik daarop doorgaan, op discriminatorische toestanden. Niet alleen de man in de straat hoor, ook in ziekenhuizen, gezondheidswerkers dragen nog altijd een discriminatorisch steentje bij binnen deze problematiek. Er is nog ontzettend veel werk aan de winkel.
Nu mochten er onder onze luisteraars een aantal mensen zijn die zich geroepen voelen tot het worden van buddy. Dan zijn ze welkom, denk ik, bij jullie.
Dan zijn ze zeker welkom en dan kunnen zij telefonisch contact opnemen tijdens de kantooruren op het nummer 02-219-33-51. En dan kan men daar zijn naam, adres, telefoonnummer opgeven. En dan maken wij een afspraakje. Zodat we in een gesprek van ongeveer 1 uur met elkaar kennis kunnen maken. En elkaar wat kunnen bevragen.
Nu, we gaan zo dadelijk dat telefoonnummer nog wel eens geven. We zouden het nog hebben over jullie nieuwe pijler.
Ja.
De opvang van niet alleen de seropositieven, de AIDS-patiënten, maar ook de naaste familie.
Ja.
Hoe gaan jullie dat aanpakken?
Wel, we zitten momenteel nog bezig in een onderzoeksfase. Omdat we de voorbije jaren en steeds meer geconfronteerd worden met de vraag van de directe omgeving van een AIDS-patiënt. Die eigenlijk volledig in de kou staat, want een AIDS-patiënt die kan dan nog een ondersteuning krijgen via buddies. Maar de directe omgeving, ja, die staat nergens met eigen vragen, angsten, twijfels, etc. En dus we zijn begonnen met in eerste instantie onderzoek te doen. Dat betekent heel veel interviews afnemen met partners van AIDS-patiënten, ouders, familieleden, buren, vrienden. Ook met gezondheidswerkers in ziekenhuizen, in de grote universitaire ziekenhuizen als Gent, Antwerpen, Brussel, Leuven. Omdat daar toch nogal wat familieleden over de vloer komen. En eens we al dat materiaal verzameld hebben, dan kunnen we gaan kijken van hoe moeten we dat nu gaan structureren. Welke structuur moet dat nu krijgen? Moet dat een zelfhulpgroep worden? Moeten dat gespreksgroepen worden? Moet daar een individuele begeleiding voor voorzien worden? In ieder geval hopen we in het voorjaar van 94 effectief, zij het dan in die experimentele fase, met een bepaalde werking van start kunnen gaan.
Nu de opbrengst van de actie van het drempeltje gaat die richting uit. Ik denk dat jullie die fondsen goed kunnen gebruiken, want dat stelt misschien de volgende vraag. Jullie zijn in VZW, hoe overleven jullie financieel?
Wel, dit jaar hebben wij voor het buddy-systeem 5 miljoen gekregen van minister De Tjerge, die verantwoordelijk is voor deze problematiek. En 1 miljoen voor deskundigheidsbevordering, dat betekent 6 miljoen. Ja. Wat betreft opvang van partner- en familieleden, dat is totaal nieuw, dus daarvoor worden we nog niet gesubsidieerd. Voor het overige leven we vooral van giften, donaties, evenementen zoals het drempeltje dat organiseert. En daar proberen we dan mee rond te komen. De opbrengst zoals van de rommelmarkt, die zullen wij zeker aanwenden om deze derde pijler wat financiële armslag te geven. Want Hilde, die daar momenteel verantwoordelijk voor is, voor deze onderzoeksfase, die reist nogal wat af, van de ene kant van het land naar de andere kant van het land, om met mensen te praten. Dus daar gaan nogal wat transportkosten naartoe, enerzijds. En anderzijds, ook kwestie van kantoor, hebben we daar toch wel wat financiële middelen bij nodig.
Jullie zijn nu gevestigd in Brussel, maar jullie denken ook eventueel aan bijkantoren.
Ja, momenteel zit alles gecentraliseerd in Brussel en dat kan je onmogelijk blijven houden in Brussel, omdat waarschijnlijk eind dit jaar zitten we over de 100, 110, 120 buddies. En dan kan je onmogelijk alles blijven centraliseren in Brussel. Onze raad van bestuur is daar ook mee bezig. Ja, op kort termijn plan, ik denk binnen een paar jaar, zouden we toch van start moeten gaan met een experimentele fase, want we experimenteren nogal veel bij ons in huis. Met, laat maar zeggen, van start te gaan met een bijkantoor in de provincie Antwerpen. Ja, en dan kijken van hoe draait dit? Is dit wel zinvol? Want als dat niet zinvol is, dan moeten we daar niet verder mee gaan. We moeten ook niet nutteloos geld en middelen gaan verkwanselen. Maar daar twijfel ik aan, dat dat zou zinloos zijn om met bijkantoren van start te gaan. Omdat je dan toch wel veel gerichter kan werken dan als je alles vanuit Brussel moet doen.
Goed, meneer Van Bel, ik denk dat we daar zo wat kunnen bij laten. Misschien wel nog eens zeggen dat jullie morgenavond, maandagavond, ook staan op de avondmarkt hier met de kermis, met een stand.
Ja.
Waar mensen dus ook vrijblijvend terecht kunnen voor meer informatie.
Mensen kunnen sowieso op die stand terecht met alle vragen die bij hen leven. En ik denk dat mensen ook niet moeten gegeneerd zijn om naar die stand naartoe te stappen. Wij zullen daar zelf met een paar mensen staan. En wij zijn graag bereid om alle mogelijke informatie te verschaffen en om antwoord te bieden op vragen die gesteld worden. Dus kom gerust langs aan die stand, zou ik zo zeggen.
Mm-hmm. Oké, meneer Van Bel, ik zou zeggen tot morgenavond misschien. En nog veel succes in elk geval met de foundation.
Hartelijk dank en tot morgenavond.
En dat was maar een heel kort fragmentje. 1 jaar met een stukje uit Shepherd Moons. Niet langer, want wij hebben iemand die waarschijnlijk zit te popelen om toch een paar woorden te zeggen, want hij is een druk bezet man vandaag. We hadden het zo even al over het aperitiefconcert in de Tekenacademie. Daar zijn we nu met onze telefoonlijn terechtgekomen en aan die hoorn hangt Paul Verheijlenzoon. Goedemorgen, Paul.
Goedemorgen.
Sorry dat je een paar minuutjes hebt moeten wachten, maar het was toch wel belangrijk om te horen waarvoor het Drempeltje en jullie eigenlijk actie voeren nu met deze kermisdagen voor de Foundation en het systeem van de buddies ter begeleiding van seropositieven en AIDS-patiënten. Ja, ja. En jullie met PROMAC, dat is een organisatie, een vereniging die de Maldegemse Tekenacademie wil promoten. Jullie hebben daar dit keer ook actief aan meegewerkt via een poppententoonstelling. Vertel misschien daar eens iets over.
Ja, even in korte lijnen. Het is de bedoeling geweest van PROMAC om dus dit jaar het Drempeltje als initiatief te nemen, waarbij we dus een financiële steun willen bezorgen. En we hadden gedacht om via het poppen maken door de bevolking een grote poppenactie in Maldegem op te zetten. Even ter verduidelijking, al de verenigingen van de cultuurraad, scholen, jeugd, ateliers en noem maar op, zijn aangeschreven om poppen te maken onder om tegen welke vorm, knuffelpoppen, speelpoppen, stangpoppen enzovoort enzovoort. We hebben daarvoor in de maand april een grote poppententoonstelling in de academie gemaakt. We hebben een workshop daar rond georganiseerd waar men kon poppen maken, onder andere met nieuwe materialen, latexen en rubbers. Uh-huh. Er is ook een poppenspel geweest van Theater Taptoe over de diverse poppen die nu gebruikt worden over heel de wereld. En uiteindelijk hebben wij van een aantal mensen van Maldegem en 2 jeugdatleers van de Tekenacademie plus een zelfopkoop via het Drempeltje op rommelmarkten hebben wij toch een kleine poppencollectie kunnen samenstellen die voor het ogenblik tentoon staat gedurende 14 dagen in de garage, de oud-garage Erik de Meij, dus in de etalage recht over de Tekenacademie.
Nochtans, Paul, het grote publiek en de verenigingen hebben niet echt massaal gereageerd op die poppen. Je hebt ze eigenlijk niet echt aan het dansen gekregen. Staat het misschien als hobby, als ja, te ver af van de mensen? Is het iets ongewoons? Want dat is het toch eigenlijk voor veel mensen?
Het is misschien ongewoon, maar ik dacht toch dat een aantal mensen, al was het maar persoonlijk, zouden gevoelig geweest zijn voor het initiatief. Dat is punt 1. Ten tweede weet ik dat een aantal verenigingen dus vrije tijdsnamiddagen allerlei zaken organiseert. Er zijn naaiclubs, er zijn borduurclubs, men schildert opzijde. Men had dus gewoon kunnen inpikken op zo'n initiatief, waarbij we ook bereid waren om assistentie te verlenen, om eventueel uitleg te verschaffen, te helpen waar het nodig was. Om uit, laten we stellen, toch een 20-tal verenigingen, misschien elk 5 poppen, hadden wij een 100-tal zeer mooie poppen kunnen realiseren, want het is de bedoeling dat die poppen na de tentoonstelling verhuizen naar een zeer grote tentoonstelling over oud speelgoed en poppen in het Leen, in Eeglo, waarna we na het beëindigen van die tentoonstelling, dat zal eind januari worden, wij een veiling gaan organiseren in de media in Eeglo. Uh-huh. En die veiling, dus de opbrengst daarvan, gaat dus integraal naar het Drempeltje voor de werking dus van de AIDS Buddies.
Maar voor wat Maldegem betreft, Paul, eind goed, al goed kunnen we eigenlijk zeggen, want de mensen moeten deze kermisdagen maar eens tot aan de hoek Kanunnekan Drieslaan, mevrouw Koertmanslaan gaan. De vroegere etalage van Garage de Meij, daar kunnen zij die poppen gaan bekijken. Vertel er eens iets over, wat kunnen zij er allemaal zien?
Wel, die poppen kunnen allerlei poppentoestanden zien, dus heel moderne versies van poppen die gemaakt zijn in recyclage of afvalmateriaal, die dus meer als een kunstvoorwerp gemaakt zijn. Dan heb je handpoppen om poppentheater mee te maken. Die zijn ten andere zeer mooi aangekleed. En dan een hele reeks oude poppen, waartussen een aantal zelfs, zou ik zeggen, museumstukken zitten. Er zit er onder andere een popje tussen, voor verzamelaars heel belangrijk. Dat is namelijk een pop van een voetbalclub. En dat gebeurde dus dat voetbalclubs zo kleine popjes aangekleed met de kledij van een club hadden. Daar bestaan er dus maar 11 exemplaren van. En wij hebben er dus eentje van. Dus mensen die zo een poppen verzamelen, dat is een unieke kans om dus in januari dat popje op de kop te tikken. Mm-hmm. Plus dan een aantal, laten we zeggen, zeer oude vottenpoppen, andere marquisetten en porseleinkoppoppen. Allee, dus werkelijk de moeite waard om een keer tot aan die etalage te komen. Ik wil ondertussen langs de radio gebruik maken om meneer Erik de Meij en zoon hartelijk te bedanken voor deze zaak ter beschikking te stellen, want ook zonder hen hadden we dit dus niet kunnen realiseren. Ook mijn bedanking naar de middenstand toe, die oorspronkelijk was aangeschreven om in alle etalages van Maldegem dus poppen te tonen te stellen. Maar bij gebrek aan die massa zijn we dus verplicht geweest om het zo te organiseren.
Maar goed, de mensen moeten maar eens tot Ginter gaan.
Inderdaad.
Ik geloof dat Paul, die bij ons in de studio is, ook nog even wil tussenkomen. Dat kan, Paul. Ga je gang.
Ja, Paul, bedankt. Duizendmaal dank voor het solidair zijn we als onze actie.
Ja, wij doen dat graag.
Ja, Oké. Bedankt, Paul. Ik denk dat wij jou nu moeten laten gaan terug naar het aperitiefconcert.
Ik kom maar af.
Bedankt voor de tussenkomst.
Goed.
En we praten nog even verder, zo dadelijk met Ludwien. Dat is iemand die echt zelf de microben van de poppen te pakken geeft. Met haar praten we ook nog even zo dadelijk over die hobby. Bedankt.
Ik ga er nog in.
Ja.
Dag.
Ja, Ludwien, toen wij op de persconferentie jou de poppen uit de doos zagen halen, toen als leek, als niet-kender, kon je ons toch overtuigen eigenlijk dat het waardevolle stukken zijn? Hoe zie je dat nu eigenlijk, dat het een waardevolle pop is?
Ja, eigenlijk waardevol. De echte porseleinenpoppen zijn natuurlijk veel waardevoller. Maar die zijn bijna niet meer betaalbaar. Dan gaan we direct spreken over bedragen van 30.000 tot 70.000 franken, misschien nog meer. Maar ik vind de oude kartonnen poppen, dus de poppen in papier mâché, in bakkeliet, in compositie, zijn voor mij even waardevol. In een andere betekenis dan. Ze zijn gemaakt met dezelfde mallen of de porseleinenpoppen. Zijn meestal ook veel meer. De kinderen hebben daar vroeger veel meer mee gespeeld. Ze hebben meer geleefd. Er zit eigenlijk een heel stuk historie en geschiedenis aan vast. En dat maakt het voor mij juist zo waardevol.
Mm-hmm. Je bent zelf ook poppenverzamelaarster. Hoeveel heb je er?
Ja, eigenlijk gans per stuk kan ik het moeilijk zeggen. Ik denk tot nu toe 40, 50. Mm-hmm. Zowel groot als klein.
Het is ook zo, als je die poppen ergens vindt, op een of andere veiling of een of andere antiekbeurs, dat je daar soms nog wel heel wat werk aan hebt, om ze weer toonbaar te maken.
Ik vind dat dat eigenlijk het mooiste deel van de hobby uitmaakt. Soms zie je ze poppen liggen op een rommelmarkt, eigenlijk ja, volledig los van elkaar, een arm, een been, een stuk van de lijf, een pruik die ernaast ligt, of een oog die erin zit. En ik vind, ik persoonlijk heb er dan altijd moeite mee om die te laten liggen. Dan trachten ze natuurlijk te kopen voor zo weinig mogelijk geld. En eigenlijk door er veel van uw tijd in te steken, en misschien ook een stuk van uw hart, ik weet het niet, kunt je van die losse stukken terug een mooi geheel maken, eigenlijk een soort eerherstel voor dat vroegere speelgoed. En ik vind dat heel waardevol.
Mm-hmm. Dan misschien terug naar de rommelmarkt, Paul. Rommel, dat is altijd zo'n oneerbiedig woord. Nu kan ik me nog herinneren dat ik vorig jaar ook een bezoekje heb gebracht aan die sporthal. Je viel daar bijna letterlijk over de zaken die daar werden uitgestald. Het was heel druk. Er was een groot aanbod. En als ik zeg rommel, dan moet je dat toch wel een stuk relativeren. Want er zijn daar heel wat waardevolle stukken ook te bekijken en te koop.
Zeker en vast. Vermis dat wij nu een beetje nationaal beginnen werken. Zo. Vlaams nationaal, dan over Vlaanderen nu schrijft. Er staan daar rommelmarktes of, laat maar zeggen, antiquaires ook tussen. Er staat er van alles tussen. Het is wel zo dat wij een beetje daarop letten als wij de mensen aan de telefoon krijgen, die moeten inschrijven. En de laatste week was dat enorm druk bij ons. Soms 50 telefoons per dag. Maar vol is vol, dus de sporthal is afgesloten nu. Dan letten wij daar ook op met wat ze komen. Want wij hebben dus ook al gezien dat er in bepaalde gevallen bij rommelmarkten een escalatie aan het gebeuren is. Uh-huh. Dat er daar zowel, zelfs al beginnen standwerkers op staan en noem maar op. Uh-huh. Dat je afvraagt, waar gaat dat dus naartoe? En dat willen we dus ten alle tijde vermijden, dat je eigenlijk die rommelmarkt eigenlijk dan ook het cassette nog altijd krijgt van rommelmarkt. Uh-huh. Het aangename om een keer te rommelen eigenlijk, uh-huh, tussen de oude spullen.
En dat is maandag. Van welk uur kan men daar terecht in die sportgal?
Vanaf 9 uur. We zijn daar heel correct in. Dat is ook iets wat gebeurt op de rommelmarkten. Wij hebben dat ook ondervonden deze zomer. We hebben eenmalig voor de actie in het voorjaar van de Grijze Panters hebben wij een keer naar Oudenburg geweest, meegedaan aan de rommelmarkt met materiaal van Trempeltje. En wij waren er om 5:00. En wij hadden dus nog de tijd niet om uit te staan. Dus 5:00 in de morgen.
Ja, ja.
Dat wil dus dat wij in de sporthallen vermijden. Mensen komen dus niet voor 9:00, maar geraakt, nee. Dus geraakt niet binnen.
En de deuren gaan dicht om 18:00.
Ja, dus om 18:00 is dat gedaan. Ja.
En dan is het nu bijna etenstijd. Dan denk ik moeten wij toch nog heel even een lans breken. Etenstijd, nou ja. Voor die Kneslaarse oliebollen. En die kunnen verkregen worden op de avondmarkt.
Ja, we staan dus zoals altijd. Ik heb dus gisteren nog een telefoontje gepleegd met Rudiger Bouwens, de Stamboer.
Uh-huh.
Of zoon van Stamboer, zeker.
Stamboer junior.
Of ja, Stamboer junior. En die heeft me dus verzekerd dat wij dus terug aan Huize Wallijn kunnen staan. Dus waar de rommelmarkt, waar de avondmarkt liever staat. We zijn niet over rommelmarkt bezig, maar dat is geen rommelmarkt.
En,
wij staan dan bij, onder andere met verschillende zaken. Dus wij terug die befaamde Kneslaars oliebollen. Uh-huh. Mensen kennen ons. Het zijn heel lekkere oliebollen aan een democratische prijs. Er staat ook een informatiestand met de heer Guido van Bellen, met anderen, uh-huh. met een paar andere mensen van de Foundation op ons kraam. We hebben ook een tombola waar wij onderprijzen eigenlijk. Wij houden ons aan onderprijzen verkopen aan onder Frank Stuk. En er is ook een attractie bijgekomen. En dat is een tegennatuurlijke fiets. En dat is wel zeggen dat je eigenlijk links moet draaien voor rechts rijden.
Mm-hmm.
Dus we gaan proberen aan de mensen een uitdaging voor de mensen eigenlijk voor 50 frank een keer te proberen op die fiets te rijden. Misschien voor de mensen die de avondmarkt liever openen. Nu,
we zijn toch meestal tegen de raad, dus dat moet lukken, hè?
Nu, er staat daar, aan ons kraam staat er ook een klein kraampje in het kader van de actie van Roemenië. Mensen die dus meegaan naar Roemenië, die dus die actie ondersteunen, gaan daar chocolatos verkopen.
Uh-huh.
Dat is ongeveer het gebeuren op de avondmarkt dan.